Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij.
9:55. Welkom bij het laatste uur. We beginnen met een delicate kwestie rond Nederlandse militairen.
Tijdens de onafhankelijkheidsoorlog met Indonesië, beter bekend onder de verhullende term politionele acties, stuurde Nederland 135.000 militairen naar de oude kolonie. Deze veelal jonge mannen kwamen, behalve met geweld, vaak voor het eerst in contact met vrouwen. En de liefde, en niet in de laatste plaats, met seks. En die vaak onbeschermde seks, want condooms waren door de legerleiding verboden, hadden weer de logische gevolgen, zwangerschappen en schuine streep of geslachtsziekten. Annegriet Wietsma en Stef Saliola schreven over deze verzwegen periode uit de Nederlandse militaire geschiedenis het boek Liefde in tijden van oorlog. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Ja, we hoorden net bij het nieuws dat die vrouw die 10 jaar lang dood thuis had gelegen een kind bleek te hebben dat ze op haar 16e gebaard had tijdens de politionele acties. Ik denk, wat dacht u, mevrouw Wiesma, toen ik dat hoorde?
Ja, eerste gedachte is natuurlijk, nou, dat zou wel eenzelfde voorbeeld kunnen zijn. We hebben net even zitten rekenen. De kans is aanwezig, maar niet heel groot. Omdat de dochter inmiddels, of die is in 45 geboren. Toen zaten er nog niet zoveel Nederlandse militairen.
Nee, maar goed, misschien een kind van Japan.
Japan, dat kan natuurlijk van alles zijn. Of gewoon een Indonesische man. Ja. Alles kan.
Maar goed, oorlog, seks en de tropen. Nou, je kunt slechtere ingrediënten voor een boek bedenken, hè?
Ja, het klinkt smeug, maar het is natuurlijk heel beladen in dit geval.
Ja, want jullie houden al langer bezig met het fenomeen oorlogsliefde kinderen. Hoe stuiten, nou, hou me nog maar even bij Annegriet Wiets, maar hoe stuiten jullie daarop, dat onderwerp?
Nou, eigenlijk, soms is de tijd rijp voor een onderwerp. Dit kwam van meerdere kanten tegelijk. Mijn man is Indisch en van het geslacht van een voorkind. Uit de koloniale tijd natuurlijk.
Wat is een voorkind?
Voorkind was het kind van een Nederlandse man, koloniaal, en een Indonesische vrouw. Daar zijn heel veel, daar is eigenlijk de hele Indische gemeenschap uit voortgekomen. Maar het viel mij wel op dat er na de Tweede Wereldoorlog, toen daar opnieuw mannen naartoe gingen, Nederlandse militairen, was er eigenlijk nooit meer sprake van dat die ook kinderen verwekten. Terwijl je denkt, ja,
moet haast wel.
Ja, Amerikanen verwekken kinderen, militairen, Duitse militairen verwekken kinderen. Nederlandse mannen zijn denk ik even viriel. Die moeten daar toch ook kinderen hebben verwekt. Ja. Waarom horen we daar nooit wat over?
Ja, dat omdat was eigenlijk ze permanent in de kerk zaten en de hele dag te zingen waarschijnlijk.
Ja, dat denk jij, maar ze gingen voor het zingen de kerk uit.
Okay. Nou, dan zullen er geen kindertjes komen zijn.
Maar goed, maar de kinderen die zijn nu ook al middelbaar geweest. Ik bedoel, waarom is dat dan zo lang toch een verzwegen onderwerp? En,
omdat het natuurlijk wel in die tijd een groot taboe is. En de generatie die dat heeft meegemaakt is de generatie die nog opgegroeid is met het taboe van voorhuwelijkse seks. Dus er gaat een hele tijd overheen voordat het bespreekbaar is en voordat de mensen daar iets over kwijt willen.
En voor alle duidelijkheid, dat is een taboe dat in Nederland leeft. Leeft dat taboe ook als zodanig in Indonesië?
Dat was daar veel minder. De omgang met seksualiteit, met erotiek, was in de koloniale samenleving anders. Het was veel vrijer. En je ziet ook in de ego-documenten van militairen dat ze daar heel verbaasd over zijn. Je hebt de knilmensen, die zijn daar niet verbaasd over. Maar de jonge jongens die uit Nederland nieuw daar aankomen, die kijken hun ogen uit.
Ja, want die kwamen wel eens door gebieden waar de vrouwen met blote borsten rondliepen.
Ja, precies. Ja. En daar schreef dan de leger.
Daar raakte het hele compagnie overspannen van.
Ja, en er waren heel veel wasvrouwen die gewoon bij hun in de buurt liepen. En die jongens die wasten zich gewoon bloot met een kommetje water dat over zich heen. Dus er was heel veel onderling contact.
Ja, en waarom het taboe zo lang heeft
zo lang,
in stand te houden. Die mannen, die jonge jongens, die keerden terug naar Nederland, gingen trouwen. Het was natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat zij daar seks hadden gehad met meisjes.
Nee. Dus verzwegen ze ook tegenover hun verloofden, zo die er al waren.
Ja, vrijwel allemaal hebben ze daar hun mond over gehouden, zelfs als ze het kind al kenden. In Indonesië, de vrouwen daar die achterbleven met een kind, wat blonder was, blanker, bonkiger, hoekiger, duidelijk niet Indonesisch. Daar was natuurlijk het taboe van het bezetterskind, hè, zoals wij dat ook hier kennen met de moffenkinderen. Alleen daar kon je het niet eens verhullen. Daar was gewoon zichtbaar dat het een kind moest zijn.
En werden die gediscrimineerd, die kinderen?
Laten we zeggen, tot hun 15e hebben ze het heel zwaar gehad.
Ja? Ja. En wat veranderde er dan?
Daarna, toen alle Nederlanders uiteindelijk weg waren en de verhoudingen ook weer een beetje stabiliseerde in het nieuwe land Indonesië, werd blank niet meer alleen maar besmet. Terwijl het is natuurlijk in die eerste 20 nakoloniale jaren is het een heel besmet thema geweest. Ja. En dat werd afgereageerd op die kinderen.
Maar nu is er dus een site waarop allerlei verhalen staan van Nederlanders die hun half zusje of half broer in Indonesië zoeken.
Ja.
Hè?
Ja.
Over hoeveel gaat het eigenlijk?
Nou, we hebben een berekening gemaakt. En dat is natuurlijk een heel arbitraire berekening. Omdat er helemaal niks over bekend is. Hè. Wij zijn de eerste. Wij hebben die oorlogsliefdesite opgezet. Ja. Met de bedoeling mensen over te halen, zich te melden en hun verhaal te vertellen. Als je ervan uitgaat, dat zal Stef zo kunnen zeggen, hoeveel militairen daar een kind zouden kunnen hebben verwekt. Wij schatten tussen de 3.000 en 8.000. Die militairen hebben daarna in Nederland allemaal 2 tot 3 kinderen gekregen in hun Nederlandse gezinnen. Mm-hmm. Nou, vermenigvuldigd 2 tot 3 met 3 tot 8.000. Hier zitten een aantal bettenmensen die dat zo voor me kunnen uitrekenen.
Ja, hoor.
Zit je al snel op de 20, 25, 30.000 Nederlandse vijftigers die niet weten dat zij een, dat hun vader een kind heeft in Indonesië. En dat zij dus daar een half zusje of half broertje
hebben. Want een heleboel van die vaders die leven ondertussen al niet meer. Die hebben soms misschien een geheim in het graf meegenomen.
Ja, ja. Er zijn heel veel geheimen mee. De Indië-veteranengemeenschap is natuurlijk gedecimeerd in de afgelopen 10 jaar. Maar wat je heel vaak in verhalen van Indië-veteranen hoort, is dat iedereen wel iemand kent die daar een verhouding heeft gehad.
Ja.
Dus behalve de verhalen die rondzingen, hebben wij de gegevens die wel bekend zijn over Duitse militairen en verwekte kinderen in Nederland, en over geallieerde militairen en verwekte kinderen, hebben op basis van die verhouding komen we tot die 3.000 tot 8.000 kinderen.
Jullie beschrijven in het boek heel mooi hoe jonge mannen na de oorlog zich in veel gevallen ook een beetje, ja, achteruitgezet voelde, omdat die meiden met die wel doorvoede Canadezen aan de rol gingen, om het maar even zo te zeggen. En ze kwamen daar in Indonesië, in een hele andere omgeving, waar heel in de meest viriele periode van hun leven, ja, en mocht eigenlijk niks. Dus dat was een enorme cultuurbotsing. Hè? En die legerleiding, ja, wat deed die?
Nou, die probeerde met mannenmacht dat te kanaliseren. Allereerst was het principe, de religie was heel sterk. Dus vooraf maatregelen nemen, zoals alle geallieerde legers en Duitse legers allemaal wel hadden gedaan. Dat deed de Nederlandse militaire macht niet. Het principe was,
wat voor maatregelen waren dat?
Condooms uitdelen. Mm-hmm. Voorlichting geven
over besmettingszalf.
Maar het principe was behandeling achteraf, zodat je het niet aanmoedigt. Want dus na de geslachtsdaad kon je bij de hospic en dan kon je een zogenaamd prooitje halen. Dat was een soort van zalf waarmee je werd ingesmeerd. Maar naar de hospic, ongezien daarheen gaan, was ook een heel probleem. Dus
heet hij daarom hospic?
Nee, dat is een toevalligheid.
Okay.
Maar dus controleren en en proberen. En er was dus altijd een spanning tussen de artsen en de geestelijke verzorgers. Want die artsen wilden pragmatisch zijn. En de geestelijke verzorgers die wilden gewoon aan een religieus principe vasthouden.
Ja,
maar de leiding moet toch geweten hebben dat dit soort dingen speelden, neem ik aan. Ik neem aan dat toch ook soms Indonesische vrouwen zich aan de poort hebben gemeld daar.
Ja, nou, natuurlijk hebben er heel veel vrouwen zich aan de poort gemeld. Maar het curieuze van het geval is dat de commandant, het leger, minister van oorlog, alleen maar bezig waren met besmetting door geslachtsziekte. Nergens, maar dan ook helemaal nergens, vind je überhaupt het onderwerp zwangerschap van vrouwen.
Dat is toch wel heel vreemd.
Ja, dat is heel curieus. Ja, het ging om een gevechtsklaar leger. En om een gevechtsklaar leger te hebben,
die hadden geen tijd voor.
Mannen moeten fit zijn. Dus daarom is de discussie over geslachtsziekte, wat in die tijd natuurlijk in heel Europa ook altijd een groot probleem was. Hè? Dus penicilline bestond nog maar net. Daar waren ze net mee aan het experimenteren. Dus geslachtsziekten waren echt een probleem om een gevechtsklaar leger op de been te hebben. Daar ging eigenlijk alle aandacht naar uit. Kinderen, we stonden voor hen uit, die gingen onder in het miljoenenvolk, zoals dat heette. Indonesië was een miljoenenvolk. En die kinderen, ja.
Maar zijn er wel verhalen bekend? Want ik bedoel, er moeten natuurlijk toch mensen zich daar gemeld hebben met, luister, ik heb gewoon niks te eten, ik heb hier een kind van een van uw jongens. Korporaal, doe eens wat.
Ja, dat is er zeker. En we hebben ook in een van die veteranenbundels met verhalen, vertelt een veteraan ook dat het zijn taak was Hij werkte bij de personeels. En dat er dan militairen naar hem toe kwamen. Die vroegen dan overplaatsing. Om te voorkomen dat ze gevonden werden als die vrouwen bij hen alimentatie kwamen halen. Want de rechten, ze hadden daar wel recht op. En zo werd dat geregeld om te zorgen dat die man dan niet aanspreekbaar was.
Ik kreeg de indruk uit jullie boek dat er contacten waren met vrouwen die zich prostitueerden, hè, die daar iets voor terugkregen. Er ontstonden ook echte liefdesrelaties. Maar verkrachtingen niet. Want dat hoort toch ook meestal bij een oorlog? Maar grootschalig.
Dat hoort bij een oorlog, maar de schaal waarop het voorkomt hangt heel erg samen met de structuur van die oorlog. Je hebt of een verkrachting als echt oorlogsdoel, dan is het deel uit van de strategie. Denk aan ex-Joegoslavië, de verkrachting in Bosnië. Of je hebt verkrachting bij een sterk ongedisciplineerd leger in een rechteloze samenleving waar er geen machtsvacuüm is. Dan denk ik aan Berlijn, aan de Russen in Berlijn. Nou, van die twee situaties is absoluut geen sprake in de Nederlands-Indische context. Het gaat om jonge mannen die gewoon intimiteit en liefde en gezelschap zoeken. Wat iedereen ontbeert als die meer dan een jaar
mannen zijn, wordt natuurlijk ook verkracht. Er zijn 135.000 mannen, dus daar wordt natuurlijk verkracht. En weglopen bij een prostituee als je niet betaalt, is dat verkrachting of is dat een gebbetje? Weet je, dus daar zitten natuurlijk heel veel variaties in. En er is ook zeker wel binnenkamers her en der door individuele gevallen was natuurlijk sprake van geweest.
Maar ook echt liefdesrelaties. Ja, op de voorkant van jullie boek, ik heb het alleen op de computer nog maar gelezen, maar ik heb de cover wel gezien. Het is een prachtige foto van echt een stelletje.
Ja, verloofd. Verliefd geloofd en met de bedoeling om te trouwen, zo waarde veel.
Maar dat gebeurde
jongeren waren allemaal vaak tot over hun oren verliefd.
Ja.
Maar ze moesten allemaal terug naar Nederland. Nederlandse krijgsmacht, Nederlandse overheid wilde geen militairen achterlaten. Omdat ze natuurlijk beducht waren voor represailles. En wat die jongens daarna deden, als ze daarna weer terug wilden, was hun zaak. Maar zolang ze in krijgsdienst waren, moesten ze mee terug naar Nederland.
Ja, en die vrouwen mochten Nederland
niet. Die vrouwen mochten niet mee. Die konden hooguit op de burgervaart. Maar dan moesten ze ook een visum regelen. Dat was natuurlijk een enorm gedoe. Er was al een instroom van Indische mensen gekomen. Daar zat Nederland helemaal niet op te wachten. Ja. Dus ja, dat werd erg geweerd.
Alleen hele inventieve mensen. Zoals bijvoorbeeld meneer Gabel. Die heeft het ticket voor zijn vrouw bij elkaar gebokst. Met bokswedstrijden. Dus hij is vertrokken met de troep. En in een andere schip kwam zijn vrouw naar Nederland. Dus je moest heel inventief zijn. Of weglopen. Net voordat je aan boord gaat. En in Indonesië blijven. En daar trouwen. Dus er zijn wel doorzetters die erin geslaagd zijn. Maar de krijgsmacht was onverbiddelijk. En echt, dat heeft tot heel veel treurige situaties geleid van mensen die daarna probeerden terug te komen, jaren gespaard hebben. En het is gewoon dan in de. Gewoon.
Hebben jullie nog vrouwen gesproken?
Ja, we hebben verschillende moeders gesproken.
Ja.
Ja. Ja, hun verhalen is tot over hun oren verliefd. Ja, er zaten Indonesische meisjes, Soendanese, Chinese. Dat is natuurlijk een heel gemalleerde samenstelling, een bevolkingssamenstelling. Maar voor hun waren die militairen aantrekkelijke, galante partners. Ja.
Maar nog steeds verdrietig of zijn ze er ondertussen wel overheen gekomen?
Ja, het is 60 jaar geleden. Dus, sommigen zeggen wel, we hebben verschillende vrouwen geïnterviewd die zeggen, he was the love of my life. Weet je wel, hij was de liefde van mijn leven. Ik durfde niet mee naar Nederland. Dat waren er natuurlijk ook een paar. Veel meisjes waren ongeletterd, analfabeet. En die hadden zoiets van, wat moet ik in Nederland? En dat is natuurlijk ook wel voorstelbaar. Ja. Maar hun militair mocht niet daar blijven. Zodra de Nederlandse overheid hoorde dat de militair trouwplannen had. Kinderen was geen probleem. Trouwplannen.
Ja, ja.
Dan werden ze overgeplaatst en zo snel mogelijk terug naar Nederland.
Ja. En die Indonesische meisjes die waren natuurlijk een toonbeeld van elegantie. En dat wordt ook beschreven. Hè. Jullie zetten heel veel ego-documenten ook in het boek. Dat ze zo lief zijn en zo zacht en zo heerlijk.
Ja, dat snap je toch ook wel?
Waarom kijkt iedereen mijn richting nou op?
Toeval.
Oh, goed. Nou, dank jullie wel, Annegriet Wietsma en Stef Saniola. En we spraken dus over het boek Liefde in tijden van oorlog. Wanneer komt het uit komende week, hè?
Woensdag.
Woensdag, ja. Het is echt het is heel, heel bijzonder. Jullie hebben het echt een mooi boek van gemaakt. Dank je wel. Uitgave van Boom.
Dank je wel.